Welkom bij de Retail Trends Podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Mitch van Deurzen, CEO en mede-eigenaar van fashionketen Shubi. Shubi heeft 230 winkels in Nederland. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Mitch, leuk je vandaag te mogen interviewen hier op jullie mooie kantoor in Rosmalen.
Ja, dankjewel.
Leuk om hier te zijn. Jullie vieren dit jaar 40 jaar jubileum. Je moeder of je ouders zijn met de winkel gestart, met Shubi gestart. 1981 Den Bosch en nu 230 winkels.
Ja, knap hè? Ja, ongelooflijk.
Ja. Hoe kijk je, als jij daarnaar terugkijkt, wat heb jij daar... Het begin heb je niet meegemaakt.
Je kan maar één ding doen en dat is met ongekende trots zeg maar terugkijken op wat mijn ouders eigenlijk hebben neergezet. Hè. Mijn ouders hadden niks en zijn van de ground up een soort imperium voor hun gevoel, voor ons gevoel gebouwd.
Mieke en John van Deurzen.
Ja. Papa en mama van mij, hè, mag ik nog zeggen. Ja. Nog lekker kind. Maar goed, ik denk als we terugkijken, ja. Ik ben altijd trots op hun. Altijd. Weet je, het hele ondernemersbloed, dat zit er bij ons in. Hè.
Zij kwamen zelf ook uit ondernemersgezinnen. Hè?
Ja, allebei. Dus mijn vader is initieel opgevoed door zijn opa. En dat was ook een ondernemer. Meer een zigeuner kant. Mm-hmm. En mijn moeder was een Rosmalense boermeisje. Maar dan van een cementboer. ook veel meegemaakt. In die tijd voor haar. Mm-hmm. Van horen natuurlijk van de verhalen. Ja. Maar toen waren ze 18, 19. Ik denk dat pa 17 was en ma was 18. En toen is pa begonnen met spijkerbroeken. En vanuit spijkerbroeken is ma een winkeltje gaan openen. Want we hadden toen Canoe en toen opende ma winkeltje Shubi. Ja. En dan ging ze, en dat is wel heel belangrijk... Daar gingen ze eigenlijk mensen aankleden die bij haar binnenkwamen. Dus zij kwamen, daar kwamen klanten.
Dat was in Den Bosch?
Dat was in Den Bosch. Die kwamen initieel voor spijkerbroeken en schoenen en bijouterie. Ja. En zij zag dat en op basis daarvan ging zij eigenlijk ook de rest afstijlen. Dus topjes, jurkjes, broeken, t-shirtjes. Die haalden ze dan het confectiecentrum in Amsterdam of in Antwerpen. Ja. En zo is Shubi ontstaan.
Een soort personal shopping
van een letter. Daar hebben wij nog veel discussies regelmatig. En dat is nog steeds de kern van onze organisatie, weet je. Alles maar om het mooi maken van mensen bouwen. Ja. En hoe je dat dan doet, er zijn heel veel verschillende manieren. Ja. Goed. Ja, dat is wel het grappige.
En zij hebben natuurlijk jullie al heel snel erbij betrokken door de kindercollectie naar jou en naar je zus te noemen.
Ja, ik kreeg gelijk onderbroeken. Met Jill en Mitch erop. Ja. Nee, het was een goede tijd. Het was toen, ik zal je vertellen, ik denk niet eens dat ik het in de gaten had. Ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. Dan had ik onderbroek aan het Mitch erop. Ja. En dan kwamen de kindjes naar mij toe en zei: hey, ik heb Mitch op mijn
je klasgenootjes.
Op mijn onderbroek. Nou, dat is mijn onderbroek, maar terug. Dus zo ging dat dan. Ja. En pas toen ik 13, 14 was, begreep ik, weet je, voor mij was het hartstikke normaal, zal iedereen hebben. Toen begreep ik pas dat daar echt business achter zat en dat daar heel veel... Dat er iets groots achter zat, laat ik het zo zeggen.
En wanneer ben jij echt bij betrokken geraakt? In je jeugd?
Nou, ik heb het eigenlijk altijd afgestoten. Dus ik was altijd, als ik kijk naar mezelf binnen de familie, was ik denk ik altijd iemand die het voor zichzelf wilde doen, het zelf wilde organiseren, het zelf wilde regelen. Hè? Of het nou met bijbaantjes was, of zelf dingen wilde kopen, of zelf op vakantie. Ik denk dat ik tot mijn 24ste echt wel heb gezegd, dit is jullie ding. Mijn zusje vond het wel wat leuker dan ik dat had, maar ik had een soort van affiniteit met een iets zelf opbouwen. Maar toen ben ik per toeval ben ik eigenlijk erin gerold. Ik kreeg Fiverr, kwam uit Hongkong, woonde ik.
Wat deed je daar?
Werkte ik voor Brand Loyalty. Ja. En kwam terug. Ik zou naar San Francisco, Silicon Valley gaan om een tech-startupje te beginnen. Ik had een accelerator program had ik gewonnen. En dan mocht ik een soort van business opbouwen, kreeg ik een klein beetje geld. Ja. Maar ik had alles georganiseerd, kreeg Fiverr. Maar in een best wel heftige vorm.
Dat was nog in de tijd van Brand Loyalty? Of was je al
dat was net daarna. Okay. Dus ik kwam terug in september uit Hongkong. Het zou in oktober, november vertrekken. En in oktober kreeg ik Fiverr.
Welk jaar was dat?
Volgens mij 2016.
Ja.
2016.
En toen?
En toen 3 maanden eigenlijk niks kunnen doen. Dus ik kon niet slapen. Ik kon eigenlijk alleen maar slapen, 18 uur per dag. En na 3 maanden wilde ik wel echt weer gaan opbouwen, want ik ben een doener over het algemeen. Ik wil dingen doen, ik wil bezig zijn, met vernieuwing. En toen zei mijn vader, kom een projectje doen bij Shoebi. Ik zei, nou is goed, vind ik wel leuk. Kan ik het weer opbouwen, kan ik weer een beetje structuur vinden. Ja. En kan ik uit mijn structuur dadelijk weer mijn eigen gang gaan. Ja. En na 4-5 maanden hier zitten, kwam ik in een soort van warm bad of zo. Ik weet niet wat het was. Omdat, kijk, en dan leer je ook wel weer hoe belangrijk cultuur is. En uiteindelijk is het denk ik een reflectie van de ondernemer die er zit als er een ondernemer zit. Mm-hmm. Dat is leuk om dat op te leggen, maar bij de familiebedrijven is dat echt een reflectie van. En dat voelde zo goed dat ik besloten had, nou is goed, laat mij de e-commerce ga ik wel runnen. Nou, dat heb ik toen 6-7 maanden of zo gedaan. Maar ik ben van origine heel veel met techniek en innovatie en verandering en vooruitgang bezig. Toen hadden we heel veel discussies thuis, jongens. Weet je, ik denk toch echt dat we een paar grote andere stappen moeten maken op een veel hoger niveau. En dat we daar ook serieus geld in moeten investeren als wij nog bestaansrecht willen hebben op de lange termijn. Hè. Over het algemeen kijken we altijd lange termijn. Dat daar moet gebeuren.
Nou, dat was jouw moeder heeft al een keer gezegd in het interview, mijn kinderen denken groter dan wij.
Ja, dat
toen
klopt.
Al dus.
Nou ja, kijk, het is, kijk, ik denk dat je als, ik weet niet hoe dat voor jouw kindjes hebben natuurlijk ook overgenomen, wat fantastisch is. Maar wat voeg je toe, hè? Dus ga je nou binnenkomen, ga je op de hut passen, ga je iets optimaliseren of ga je een nieuwe stap zetten? En dat is het doel wat je moet hebben. Ik denk rol 1 van een goed leider moet zijn om te zeggen, ja, wat is nou de realiteit van de organisatie? Mm. En wat is de ambitie wat je hebt? En wat is dan de gap die we moeten vullen? Ja. En dan is het de kwestie van trial and error. Hè? Keihard proberen. En heel veel gas geven.
Ja. Want je hebt een poosje bij Brand Loyalty gewerkt in Hongkong. Zeg. Wat heb je daar geleerd wat je hier kon toepassen?
Ik denk twee, dus het major ding wat ik daar echt heb geleerd is hoe belangrijk cultuur is. Dus Brand Loyalty was echt een culture company, werkte global. Deed voor alle grote supermarkten wereldwijd loyaliteitsprogramma's opzetten. En één ding wat altijd terugkwam, iedere week, iedere dag, was oké, wat zijn normen en waarden en hoe implementeer je dat in je dagelijkse werk? En de schaal waarin hun werkte, en ik werkte dus in Den Bosch eerst en toen in Hongkong, dat zo hetzelfde was qua cultuur. Misschien wel een andere mindset, maar wel qua cultuur, dat vond ik ongelooflijk. En het sales gedreven werken, dat vond ik ook wel
Je hebt al een aantal jaar, 2,5 jaar daar gewerkt.
Ja.
Ja. En toen die vijver.
Ja.
En toen is bij Pa Ma de zaak.
Ja, ja, toch ingerold.
Ja.
Was nooit mijn ambitie, maar ja, ze hebben me er toch in getrokken.
En je zus, Jill was al werkzaam?
Ja, ja. Jill die is echt een creatief. Ja. Dus Jill kan, wat ik ongelooflijk knap vind, is echt creëren. Van niks iets maken. Ja. En Jill heeft heel veel affiniteit met klanten, vooral. Ja. En toch die legacy van Ma in haar hoofd gekregen.
Ja.
En daarmee met product.
Ja. Ja. Dan eens even teruggaan, hè? Want we schieten nu door naar 2016, dat jij in het bedrijf stapt.
Ja.
Maar daarvoor, en toen jij bij Brand Loyalty werkte, heb je ouders het bedrijf verkocht aan investeringsmaatschappij.
Ja, in 2010 hebben ze het verkocht.
Ja.
Eind 2010 hebben ze volgens mij de transactie gedaan. Ja,
ben je daar nog een of andere manier bij betrokken geweest of helemaal niet?
Nee, ik weet nog dat er een flinke pot met whisky op tafel stond en een mooi fles wijn. En dat ze heel blij waren, omdat ja, dat is toch een enorme mijlpaal voor hun. Ja. Weet je, en het was ook heel emotioneel, omdat ja, het is voor hun kind. Hè. Ja. En een kind loslaten, dat is niet zo makkelijk.
Ze zijn er ook toen uitgestapt.
Nou, Ma is wel redelijk blijven zitten. Hmm. Maar die is wel nog 2-3 dagen in de week gewoon blijven zitten, okay. Weet je. Pa was er al een soort van uit. Maar dat was in die tijd,
ja. Ja, en dan een paar jaar later dan kopen ze terug.
Ja, binnen 4 jaar was het een soort van gebeurd.
Ja.
Zo hard kan het gaan in onze branche als je even niet oplet.
Want wat heb jij daarvan meegekregen?
Eigenlijk niet zoveel, hoor. Heel eerlijk gezegd. Ik heb vooral van... vanaf de zijkant wat discussietjes gevoerd. Ja,
dat was 2013? Dan
daarom was ik... hoe oud was ik toen? 21? Ja, ja. 21. Zat ik bij Winkelstraat. Dus hoorde ik niet zoveel van.
Winkelstraat.nl.
Ja.
En ze, ja, jouw moeder zegt daarover van... ja, het voelde niet goed waar het zat... omdat daar niet geïnvesteerd werd in online.
En jullie zagen de reden waarom?
Ja?
Nou, ik denk dat het een combinatie van dingen was. Dus het was... 2010 is de transactie gedaan. Toen is ik gefinancierd. Op basis van die financiering, dat was een flinke financiering. Toen is de crisis eigenlijk binnengekomen. 2010 hadden we eigenlijk het beste jaar ooit. 2011 hadden we ook nog een goed jaar. En in 2012 zakte alles enorm in. Hè. En dat in combinatie met... eigenlijk het verlies van het dagelijkse ondernemerschap in zo'n tent.
Ja.
Het toch wat meer cijfermatig sturen dan emotioneel sturen. En over finance. Ja, dan dat is een giftige cocktail.
Ja.
Als je daar niet keihard bovenop zit. En dat is denk ik de reden dat het naar de kloot had kunnen gaan.
Ja. En dan kopen ze terug in 2013 en een paar jaar later dan stap jij in.
2014, teruggekocht.
Oké, okay. En jij begint dan weer aan de informatica kant als CIO? Wat is jouw eerste rol?
Nee, ik ben er gekomen, even kijken. Dat was dus eind 2016, toen projectje e-commerce. En toen, na heel veel discussies... kijk, ik ben ambitieus altijd. Mm. Hè? En als ik iets doe, dan wil ik iets groots doen. En toen we hier kwamen... Kijk, ik ben een jonge generatie. Ik denk digitaal. Ik denk in lange termijn. En toen ik kwam, vond ik eigenlijk gewoon... Ja, we zijn gewoon ouderwets, jongens. Kunnen we lang en breed over lullen. Maar ik vind ons ouderwets.
En met ouderwets zat hem in alleen focus op fysieke winkels?
Nou, ik denk dat fysieke winkels een hele belangrijke rol hebben. Maar technisch... Kijk, bijvoorbeeld, als Amazon binnenkomt in een land... heb ik wel eens de discussie over... wat komt er dan werkelijk binnen... behalve een marketplace... met heel veel producten. Er komt gewoon een bataljon... aan ontwikkelaars binnen... en developers... die systematisch... op een gestructureerde wijze... experimenten doen... om te kunnen lokaliseren... en de juiste product... bij de juiste klant kunnen vinden.
Mm-hmm.
Dat is wat er binnenkomt. Er komt geen... traditionele retailer binnen. Nee, er komt een techclub binnen die systematisch het inkoop of het consumentengedrag eigenlijk zo tweakt dat het hun systeem en hun conversiemodel heel goed daarop aansluit.
Ja.
En dat nieuwe denken in, jongens, het draait over snelheid, het draait over innovatie en het draait om verandervermogen. Dat is de kern van alles wat we nu aan het doormaken zijn. Of dat nou sustainability is, of het supply chain is, of digitalisering, maar dan in de e-commerce in. Het draait allemaal over hoe snel kan ik acteren op wat er gebeurt. En dan daarbij, wat is dan relevant voor mij als retailer? Dus ik kan van alles doen, maar wat is relevant voor welke positie ik kies in de markt? En blijft daar dan fixed op zitten? Wat je ook heel erg ziet in retail en ook bij ons, is dat retailers en wij ook heel erg snel geneigd zijn om alles te doen. Focus kiezen en daar maximaal efficiëntie en schaalbaarheid uithalen. Dat is wel een hele zware transitie waar wij in hebben gezeten.
Wat bedoel je met alles doen dan?
Nou, dat er iets in de markt gebeurt waar we zeggen, ja, dat moeten we ook hebben. Okay. En dat kan op alle niveaus. Of dat nou operationeel is, logistiek. Of dat nou consumer-wise is met concepten die gelanceerd worden. Stick to your game plan. Stick to your, en blijf gewoon bij je positionering. En waar je voor staat en waar je goed in bent. En zorg dat je zoveel mogelijk van je innovatie, en zoveel mogelijk van alles wat je ontwikkelt, daarop te enten.
Ja. En dan, ja, dat is dan, je pakt e-commerce op, maar al heel snel pak je veel meer op dan dat.
Ja, een soort van organisch gegaan, eerlijk gezegd. Ja. Dus het is niet zo dat moest of zo van iemand. Nee, dat is gewoon organisch gebeurd. Dus Jill, die pakt echt die productkant heel strak op met haar eigen visie en identiteit. En de kracht zit hem tussen ons twee, dat wij goed blijven connecten met elkaar. Hè. Ja. Waar wil Jill met haar creatie naartoe? Want kijk, Jill en Mieke, die moet je zien als het gochme van ons bedrijf. Dus alles wat de klant voelt, dat zijn Jill en Mieke. Nou, Mieke was dat. Nu neemt Jill dat stokje over. En is Jill die nieuwe richting met haar eigen creatieve brein, wat eigenlijk vertaald wordt naar alles wat de klant ziet.
Ja. En zij stuurt dan een designteam aan bijvoorbeeld?
Ja, styling, inkoop, productie, quality. Dus alles, maar ook een stuk concept, een stuk visual identity. Dus dat hele stuk, ja. Ja.
En hoe is het voor jou om, want eigenlijk al heel snel, je bent een paar jaar hier echt actief en in 2020 pak je de CEO-rol over.
Ja.
Dat is ook organisch gegaan dan?
Ja, dat is ook organisch gegaan. Ja. Ja, hoe kan ik dat uitleggen? Op een gegeven moment krijg je een bepaalde ambitie. Hè? Het bedrijf was al van ons, van Jill en mij. Maar op een gegeven moment krijg je een bepaalde ambitie. En dan wil je dat die ambitie gebeurt. En die ambitie was initieel zeg maar echt op hoe creëren we snelheid en schaalbaarheid en structurele toegevoegde waarde. En daarna werd het, oké, hoe gaan we dan de commerciële toepassingen vinden om dat dan ook uit te bouwen. En met die ambitie kreeg ik ook respect. En met de projecten die we voor elkaar hebben geboxt en de veranderingen die we hebben kunnen doorvoeren, kreeg ik ook de leverage van ons directieteam van, hey, dit gaat lukken.
Dat is niet zoontje van de baas.
Ja, maar ja, dat is dus best wel. Hè? Daar had ik natuurlijk ook over naast te denken. Misschien was dat voor mij ook altijd de reden waarom ik altijd zei, joh, ik ga niet in het familiebedrijf. Nee. Hè? Want dan was ik ergens en zei zo, je bent de zoon van. Ja, daar heb ik zo'n hekel aan. Maar ja, weet je, het is wat het is. En daar heb ik me ook inmiddels mij neergelegd. Maar dat is misschien ook wel de reden geweest dat ik daar last mee had. Ja. Maar vanuit inhoud wel kunnen leiden.
En als je nu kijkt, je draait nu als CEO, ben jij het verantwoordelijk, je draait samen met je zus. De rol van Mieke, jouw moeder, die is nog steeds aan de designkant actief?
Ja, zeker. Dus nog steeds aan die klantkant. Ja. Hè? Dus alles wat die klant voelt, ziet en ervaart. Maar pakt nu vooral de winkels, de winkelcreatie op. En adviseert ook bij klantstrategie en hoe we ons positioneren, et cetera. En ik vind het, ik ben meer facilitator, zo moet je het misschien een beetje zien.
Ja.
En Jill en Ma, dat zijn eigenlijk de input mensen. Nou, en daar hebben we dan consistente discussies over. Ja. Om dat elke keer niveaus omhoog te krijgen met elkaar door discussie. Hè. Uiteindelijk is het zo dat een visie vormt zich, als je dat goed wil doen, door een aantal mensen bij elkaar te zetten die goed kunnen doordenken en dat constant te laten botsen. Een beetje als kiezeltjes die elke keer tegen elkaar aanzitten. En dat is ook een beetje Ma's rol daarin. En dat ook goed je hebt de nieuwe wereld, je hebt de oude wereld. Hoe breng je dat zo dik mogelijk bij elkaar? Want je kan wel volledig in de nieuwe wereld werken, maar misschien verlies je dan de leverage van je oude wereld. Ja. Dus hoe hou je dat in balans?
Ja.
En dat is een soort, dat is wel belangrijk dat we die discussie goed voeren.
En de rol van je vader van de vastgoedkant?
Ja, pa is gewoon een ras echte ondernemer, innovator en een voor mij een soort van visionair. Hè. Die houdt alles in de gaten, wat er gebeurt, hoe dat zit, hoe dat werkt. Wat daarin belangrijk is. Het is gewoon ook een charismatisch man. Mm. En zijn rol hier is indirect ons adviseren op cijfers. Hè. Dus als wij cijfermatig doen we één keer per kwartaal en één keer per maand alles doornemen. Nou, dan kijken hun ernaar, zetten hun ons weer scherp. En dat is dan de family office eigenlijk, ja. Waar Pa dan de regie over heeft. En dat helpt ook. Weet je, houdt ons ook scherp. Zorg dat wij ook daarvan leren, al die ervaring die daar zit. Dus zijn rol is wat meer vanuit finance terug naar de business.
Ja, oké. Als we het dan over die business hebben. Jullie hebben heel lang is heel erg gegroeid met franchise.
Ja.
In mijn optiek is dat een beetje teruggebracht. Klopt dat?
Dat is teruggebracht. Ja, dat is teruggebracht.
Zijn er al franchisewinkels?
Ja, zeker. We hebben er nu nog 44.
Oké. Okay.
En die moet zeggen, die voegen ook echt allemaal toegevoegde waarde toe. Dus de franchises die we dan nog hebben, dat is maar één uitgangspunt. Dat ze echt conceptueel toegevoegde waarde leveren aan ons concept. Dus als we kijken naar hoe richten wij nou kanalen in, domeinen noem ik het even. Dan heeft dat een bepaalde toegevoegde waarde om een franchiser te hebben. Mm-hmm. En daar worden ze ook echt wel op
uitgekozen. Maar is jullie hebben ook wel aangegeven dat je nog wil groeien met winkels. Is het dan met fysieke winkels? Is dan de focus op meer franchise of meer eigen?
Sowieso meer eigen in Nederland. In het buitenland kan ik nu even niks over zeggen. Dat weet ik nog zo niet. Maar in principe willen we alles wat we doen in eigen beheer hebben. En waarom? Voor die innovatiekracht. Maar die franchises die er zitten, die zijn voor ons super en hartstikke belangrijk.
Ja. Als we naar jullie doelgroep kijken, primaire doelgroep, hoe zou je die willen omschrijven? Is die te omschrijven überhaupt?
Ja, die bij ons koopt. Hè. Ja. Kijk, ik vind over doelgroepen lullen vind ik altijd lastig. Ja. Iedereen is mijn doelgroep hè, in de kern.
Als ze maar betalen.
Nou ja, kijk, we hebben over alle sectoren hebben we kleding behalve voor baby's. Ja. En onze kleding, weet je, of je nou 30 bent of 55, dat maakt niks uit. Hè. Maar primair waar wij onze positie op nemen, zijn vrouwen in de tweede stap van het leven. Ja. Dus dat is primair onze doelgroep. En daar zien we ook dat we eigenlijk.
Jonge gezinnen?
Jonge gezinnen, zo mag je het zeggen. Ja. Met kindjes van 3 of 4 jaar. Ja, ja zo mag je het zeggen.
En
maar de meest kopende klant is bij ons rond de 40.
Oké.
Ja. Ja.
En kopen dan die. Mannen, hier heb ik ook een mannenlijn.
Zeker. Die vrouwen die hebben alles te zeggen, joh.
Ja, ook daar.
Ook daar.
En jullie zijn natuurlijk heel groot geworden door de hele strategie te kiezen van op dorpsniveau. Hè? De dorpstraat. Hou je dat nog steeds vol? Ga je nu toch
nee, dat houden we nog steeds vol. Ik vind het grappig. Kijk, de beste dingen in het leven die gebeuren gewoon omdat ze gebeuren, toevallig. Daar zit soms een strategie achter, maar heel vaak ook echt niet. Ja. En in dit geval.
Dan denk je daarna wel.
Ja, dat klopt. Ja, dat gebeurt. Maar met die dorpswinkels was het zo dat ze eigenlijk gewoon de huur niet konden betalen van A-locaties. En zo zijn ze gaan uitbouwen. En dat werkte. En ze hadden daar een businessmodel op. En ze waren lokaal bij die specialist. En dat werkte. En zo hebben we naar al die wijkwinkels uitgebouwd. En er is nog wel een ambitie om naar A-locatie te gaan. Ja. Maar niet zeg maar in de hevige mate waarop de echte A-locatie specialisten daarin zitten. Dus
niet ambitie om de Kalverstraat te gaan zitten?
Dat nou, dat zou kunnen, maar wel met een andere gedachte. Snap je? Niet met een transactionele gedachte. Dus dat zou dan echt zijn voor brand experience.
Een flagship store-achtig iets.
Ja, zo moet je het dan echt bekijken. Ja. Maar transactioneel zie ik dat niet gebeuren. Ja. Weet je, die consument ten opzichte van lokaal shopt ook anders. Dus dat is een hele andere filosofie. En ik wil niet, ik hoef niet daar transactioneel een positie.
Als je naar een aantal franchise neemt, heel veel eigen winkels. Er is behoorlijk wat schaars nu op de arbeidsmarkt.
Ja.
Ook in retail. Hoe ervaren jullie dat?
Ja, in de winkels eigenlijk gaat dat hartstikke goed. daar zien we ook echt dat er gewoon talent binnenkomt. Dus daar gaat dat eigenlijk wel goed.
En hoe hou je talent vast?
Opleiden, trainen. Veel, ik denk die familiewaarde, dus toch die cultuur, die warmte en die liefde. We nemen mensen aan die ook echt van mensen houden. En kijk, bij ons in de winkels is het zo dat je die persoonlijke aandacht en persoonlijk praatje, dat is ook een bepaald type mens wat dat fijn en leuk vindt.
Komt dat vanuit het Brabantse?
Ja, misschien is het toch wel het schaalbare van de Brabantse cultuurtje. Ja, 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 ja. Kijk, uiteindelijk is het een opgeschaalde boutique geworden met een Brabants handje.
Ja.
Maar dat heeft er zeker mee te maken. Hè? Zoals ik al eerder zei, die reflectie van die ondernemer in zo'n bedrijfscultuur, dat is toch heftiger dan je denkt.
Ja. Kom jij zelf vaak op winkelvloer?
Ja, ik kom nog regelmatig. Maar ik ga veel minder als mijn zusje of mijn moeder. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik één keer per 3 weken, een ochtend of een middag, ga. Dus dat is eigenlijk te weinig.
Ja.
Maar omdat mijn zusje en mijn moeder vooral aan die klantkant zitten, is het voor mij ook niet nodig.
Nee. Als we naar de markt van fashion kijken, dat doet behoorlijk wat aan de hand de afgelopen jaren. Ook,
Het is al 20 jaar zo. Kijk, ja. De taart van die... van de mode-industrie, die is al 20 jaar hetzelfde. Dus er is al 20 jaar een bepaalde market cap. En het is altijd spelen met aandelen, marktaandelen. En kijk, het is de meest diverse markt die er is.
Ja.
Er zijn de grootste speler, die heeft misschien 6% in Nederland. Dus dat maakt op zich niet zoveel uit. Het is goed voor de competitiviteit.
Wie zie jij als belangrijkste collega concurrent?
Nou, ik denk dat dat niet. Ik denk dat dat niet vanuit onze Hollandse retail is. Ik denk dat we allemaal maar één concurrent hebben. En dat zijn Amazon. Ja, Amazon en Zalando.
Ja?
Ja.
Meer dan de H&M's en de Zara's?
Ja. Ja, by far.
Ja, joh.
Ja.
Oké. Want als je het dan over die platformen hebt, zijn jullie zelf actief op platformen?
Ja, zeker. Dus we gaan nu, Wekamp zitten we al, ja. 1,5 jaar op. We gaan naar Zalando, we gaan naar nog 2 marketplaces. Kijk, en het geeft je 2 dingen. Het geeft je brand awareness. Ja. En het geeft je omloopsnelheid. Ja. Dat is wat die 2
En je kan het goed doen omdat je je eigen producten hebt. Je hebt producten die nergens anders te koop zijn, behalve in je eigen, eigen winkels.
Klopt,
en...
klopt. Ja, daarom hebben de multibrands ook zo zwaar gehad. Ja. Want die multibrands die konden al die kanalen niet pakken. Ja. Omdat ze... eigenlijk een Zalando of andere grote digitale jongens, die hadden die markt al. Dus bijvoorbeeld voor Man at Work, dat dan voornamelijk ook multibrand toen de tijd was. Ja, die konden niet zo makkelijk een digitaal kanaal of een multibrand of een marketplace op. Mm-hmm. Omdat dat ook gewoon, dat zijn niet harde assets. Want nee. die merken die gaan rechtstreeks.
Ja.
Wat ik heel goed begrijp, wat ik ook altijd zou doen.
Ja.
Ja. Er zullen nog maar een paar spelers overblijven in die multibrand wereld.
Ja. Maar goed, je zegt Wekamp, Zalando, Bol, zit je daar ook? Doe je daar dingen?
Nee.
En Amazon zelf?
Nee.
Ook niet. En ga je ook niet doen?
Nee. Het is voor mij te veel handelsplatform.
Okay.
Dus ik vind het geweldig wat ze doen. Ik hoop dat ze die category kunnen claimen. Allebei. Maar ik vind mode, die heeft zo'n specifieke customer journey. En die is wat meer echt image-led. Dus veel meer inspirationeel. Dat de manier waarop e-commerce systemen zijn opgebouwd, dat gewoon wel echt substantieel verschilt tussen die twee.
Mm-hmm.
Dus ik geloof veel meer in de Zalando'tjes, zeg maar, wat dat betreft. Die heel dedicated op die fashion zitten. Die kunnen nog een vertakking maken naar... meer de lifestyle industries.
Ja.
Maar kijk, een Bol en een Amazon, het zijn gewoon conglomeraten met heel veel producten van alles en nog wat.
En als je dan hebt over Zalando, richt je dan op de Nederlandse kant of focus je echt op Duitsland ook? Of andere Europese landen?
Ja, in principe ga je met Zalando in alle landen live. Hè. Kun je zelf mee spelen en dat doen we ook.
Ja.
Alleen dat zal nooit rendabel worden, mits je niet de focus op een land legt. Ja. Dus alles heeft te maken met markt, share voice, een stukje spontane naamsbekendheid. Dus het is leuk om in Duitsland op een platform te liggen, maar dan zit je op de achterkant van de binnenstad, zeg maar, op de laatste ring. Dus daar ga je nooit aan verdienen, wil je daar geen focus op hebben.
Nee.
Want alleen een marketplace in 12 landen heeft nul zin voor je brand.
Nee, helder. Nou, als we terug gaan naar de fysieke winkels. Mei vorig jaar, toen opende u een pop-up store in voormalig Hudson's Bay in Den Bosch.
Ja.
Onder het thema staycation.
Ja.
Van wie kwam dat idee?
Ma.
Ja?
Ja.
En hoe is dat uitgepakt?
Goed. Was superleuk. We hebben denk ik een maand of 9 gedaan.
Hoe heb je dat ingericht?
We hebben eigenlijk creatief gekeken van, joh, wat hebben we nog in-house? Wat krijgen we nog terug? Wat hebben we al ingekocht voor eventuele nieuwe winkels? En wat kunnen we nog bijkopen om daar een mooi concept van te maken?
Dat was eigenlijk ingegeven dat er te weinig zomerclubs verkocht en niemand op vakantie ging? Was dat het idee?
Nee, het was meer omdat COVID binnenkwam en niemand kon op vakantie.
Nee, ja.
Dus staycation was van, joh, we blijven in Nederland, maar we kunnen toch op vakantie.
Ja.
En daar hebben ze heel dat thema omheen gebouwd. En dan merk je toch dat het al echt een positieve bijdrage heeft aan gewoon je brand.
Ja.
Prachtig pand daar.
Maar dat is eenmalig iets en dat is gewoon om het...
Het is een pop-up.
Ja.
Het is leuk,
ja.
Omdat het voorbij kwam. Maar het is geen structurele iets.
Heb je in Den Bosch heb je ook een Shoebi-winkel geopend een paar jaar geleden met alleen dameskleding.
Ja.
Die is er nog wel.
Ja.
Dat is wel een blijvertje dus.
Nou ja, dat gaat hartstikke goed. Alleen ik denk dat wij niet veel women only meer openen. Ik denk dat wij toch gaan kiezen voor echt omni-concepten.
Ja.
Met alle sectoren. En dan wel iets grotere winkels.
Maar deze blijft dan wel zo? Of ga je dit ook al?
Ik denk dat deze wel blijft.
Okay.
Ja.
Want waarom heb je daar toen voor gekozen? Als experiment?
Ja, als experiment. We wilden eigenlijk 4 of 5 van 5 echte dameswinkels openen. Nou, dat gaat ook hartstikke goed, die dameswinkel.
Dan bied je in die winkel dan meer damesassortiment dan in de reguliere winkels?
Nee, we hebben zeg maar verschillende modules. En dan heb je A-winkel, laten we zo zeggen.
Mm-hmm.
Dus die hebben een A-module. En die krijgen hun ook. Alleen dan heb je iets betere visual merchandising, iets meer ruimte om er iets moois van te maken. Want soms zitten die winkels gewoon nog te vol. En je hebt veel meer de focus op het vrouwelijke, de vrouwelijke charme.
Jullie gemiddelde oppervlakte? Of is
die was van die winkel 240 vierkante meter.
En regulier?
Die zit regulier. Alle nieuwe winkels die we nu open zitten er tussen de 300 en de 400 vierkante meter ongeveer. Ja.
En dat is substantieel groter dan voorheen?
Ja, ik denk dat we gemiddeld nog zitten op 250, 260.
Ja.
Ongeveer die kleine winkels die hebben we sowieso niet meer bijna. Misschien nog 10 of 15. Dus de meeste, het gros zit nog tussen de 200 en 300 meter.
Ja.
En alle nieuwe winkels zijn tussen de 300 en 400 meter ongeveer.
2019 hebben jullie het wel een aantal keren gehad in interviews over echt focus op groei van fysieke winkels. Daarna kwam COVID. Hoeverre heeft dat de roet in het eten gegooid?
Ja, in plaats van dat we er 16 hadden geopend, hebben we er volgens mij 11 geopend, even aan mijn hoofd. En dit jaar gaan we er wel gewoon nog 16 openen.
Dus
de versnellingsbak erop.
Zo is het. Ja,
okay, maar het is wel grappig, hè? Het is echt een combinatie, hoor. Je wil digital gewoon echt groeien.
Nee.
En wat is de functie van een winkel voor ons? En dat is een hele duidelijke keuze die je moet maken.
Nee.
En dan de eerste vraag, kan ik het dan ook niet met 2 winkels doen, alleen een digital kanaal? Ja, zo zien wij het niet.
Nee,
wij zien het echt als een toegevoegde waarde in de infrastructuur voor een customer journey.
Want als we dan kijken naar de periode, nu we het daarover hebben met COVID, dat je dicht moest met winkels. Welke impact heeft dat gehad op online?
Op online? Ja, enorm.
Ja.
Enorm. Het was by far niet wat de hele winkel omzetverlies goed maakte. Maar het heeft natuurlijk een enorme versnelling met zich meegebracht, wat op zich logisch is.
En zie je dat nu blijft of dat dat terug
naar een oude niveau? Nee, dat vlakt de laatste weken wel echt af. Dus je ziet dan dat de klanten echt graag weer naar de winkels willen.
Ja.
Dus dat vlakt zwaar af. Maar dan daar tegenover staat als je winkels weer gewoon op budget draaien.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat de gemiddelde markt zal dit jaar met 25, 30% e-commerce wel wel stijgen. Ja.
Wow. Ja. Mooi. Twee jaar geleden jouw moeder Mieke geïnterviewd over alles wat er bij jullie gebeurd is en ook het succes waar jullie in zitten. En zij gaf als belangrijkste reden voor succes trots op, hè? Trots op de trots die ook de medewerkers met zich meedragen om voor met Shubi te werken.
Ja.
En dat ze dat uitdragen ook in de moeilijke markt. En jullie is ook trots op de innovatie die jullie iedere keer weer doorvoeren.
Ja.
Ja, en de vernieuwing, hè? Steeds vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen.
Het is, kijk, dat zei ik al eerder, het is gewoon een, dat zien jullie niet, maar we hebben hier een mooie snelweg waar we op uit kunnen kijken. Dan filosofeer ik wel eens, kijk, alle auto's die rijden over het algemeen 100 km per uur. Ja. En zien we dat even als de bedrijven die nu bestaansrecht hebben. Hoe zorg je ervoor dat je structureel, zonder de wet te overtreden, bij wijze van spreken dat je harder dan 100 rijdt, maar goed. Hoe zorg je er nou voor dat je steeds harder kan gaan rijden en structureel? En tegenwoordig lukt dat niet meer met procedures of waar het vroeger allemaal om productiviteit draaide. Mm-hmm. Dat is niet meer zo echt. En dan kom je al heel gauw bij digital en tech en een systeempje optimaliseren. Als je één optimalisatie hebt doorgevoerd, dan ga je van 100 naar 101 kilometer. En dan blijft hij ook 101 kilometer rijden. En voor mij zit hem altijd de truc, hoe kun je structureel iedere dag weer die motor versnellen? Mensen hebben zitten die echt snappen wat is belangrijk, wat er in die business gebeurt van ons. En hoe zorg je dat je dat continu incorporeert in die motor. Want als het er eenmaal zit, dan blijft het er goed zitten.
Ja.
Daar zit altijd de truc en dat bedoelen wij met vernieuwing.
Ja.
Dus wij hebben bijvoorbeeld we hebben twee organisaties. We hebben enerzijds een traditionele organisatie met hiërarchie. En anderzijds hebben we echt een digital organisatie waarin we met 6 agile teams continu op projectbasis, scrum, vernieuwing en innovatie doorvoeren.
Oké. Dat doe je allemaal hier. Is ook allemaal op locatie.
Ja.
Ja. Als je kijkt naar de creatieve samenwerking, dan doe je het ook met derden. Hè? Met bekende Nederlanders, ontwerpers, met überhaupt bekende Nederlanders. Dus jullie hebben een collectie met Nicolette van Dam.
Ja.
Sinds kort.
Twee Vonk, jaar denk ik nou.
Freek Vonk en Fred van Leer.
Ja.
Hoe wordt dat opgepakt in de markt?
Goed, heel goed. Doen dat eigenlijk al volgens mij hebben ze in 2009... de eerste ooit gedaan met Kim Lian en met wie was dat ook alweer? Maakt even niet uit. Dat hebben ze 2009 of 2010 keer gedaan. Toen zijn we daar in 2015 weer mee gestart met Fred. Nee. En dat hebben we ook uitgebouwd. Hè? En dat werkt heel goed. De klanten vinden het ook leuk dat via social of via andere kanalen er dat type acties zijn.
Ja.
Dus de traditionele verkoopacties met sale en verkoop, ja, dat is leuk. Alleen we leven tegenwoordig in zo'n mooie welvaartsmachine in het Westen, dat klanten willen liever echt toegevoegde waarde op hun leven hebben dan dat ze voor 5 euro minder een spijkerbroekje willen kopen. Klanten willen liever een beter sustainable kwalitatief product, mm-hmm, dan dat ze inderdaad weer die korting krijgen.
Maar wat is dan de concrete rol van die Fred van Leer of Nicolette van Dam bijvoorbeeld?
Nou, dat zij in de kern als verlengstuk van Shubi kleding designen. Dus het is het is marketing vanuit wie staat er nou voor Shubi en wat zijn nou wat vinden wij belangrijk voor Shubi? En dat pakken we met die influencers op.
Ja, want zij zijn echt influencers en social media speelt daar natuurlijk een waanzinnige rol in.
Zeker, ja. Zeker, ja. Dus en daar voegen ze ook echt naartoe. Kijk, het mooie is wel dat we zijn daar vanuit vriendschap mee gestart, hè, allemaal. En dat pakt er goed uit. En dat blijven we ook doen.
Ja. En heb je dan alweer een lijst van nieuwe bekende Nederlanders die je daar aan wil koppelen? Of hou je het voorlopig bij deze?
Nee, ik hou het voorlopig bij deze. Ja. Ja.
Ja.
Nou, wij geloven wel veel meer in lange termijn samenwerkingen dan sporadische spelden prikken.
Ja. Nou ben jij CEO, dus manager. En je bent manager, vanuit jouw genen een enorme ondernemer.
Ja, ik ben niet echt een manager, moet ik zeggen.
Nee, want dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Hoe typeer je jezelf als leidinggevende?
Oh mijn god, jongens, ja. Hoe typeer ik mezelf?
Nou ja, wat, je leidt een club. Je bent,
ja, is lastig, weet je. Wat moet je dan zeggen over jezelf? Ik denk dat wat ik... Ambitieus. Echt ambitieus. Ik wil iets toevoegen op de wereld. En dat moet groots, want anders kun je geen impact maken. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ben echt een mensenmens.
Dus hoe krijg je mensen met je mee dan?
Nou ja, ik ben echt een mensenmens. Ja, hè, dus ik heb mensen om me heen die ook zo denken en die ook zo... geloven in het impact maken en dat je dat alleen kan doen als je groot bent. Dus dat. En ja, ik zit eigenlijk overal wel een soort van strak op samen met mijn mensen.
Hoe groot is jouw team die bedrijf leidt?
We hebben een management van 8 en we hebben het 4 directieleden.
Oké. Ja.
Dus, zijn met z'n viertjes.
Ja, jij en Jill dan?
Ik en Jill, Sander en Ellen. Sander is onze strateg financial man. Ellen is onze commercieel directeur. Jill is creatief conceptueel klant. En ik algemeen. Ja. En ik vul de gaten op, als het ware. En dan heb je Ma natuurlijk vanuit een adviesrol, maar nog steeds... als zij het leuk vindt om een project op te pakken of zij ziet iets wat ze niet goed vindt, wat een typische retailer altijd ziet, dan pakt zij dat op, snap je? Dus een vrije rol. En dat is soms ook even wennen, maar dat gaat eigenlijk wel hartstikke goed.
Als even terug naar corona, dan was jouw moeder vol in nieuws bij de Volkskrant, een groot interview waarbij ze behoorlijk wat aangaf, joh, die steun is verre van genoeg, want we hebben veel meer kosten dan wat er nu vergoed wordt.
Ja, is dat daar was wat in mee 2020.
Gedaan? Ja.
Ja. Nee, daar is geen reet mee gedaan. Nee. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Hey, weet je, we hebben gewoon gezegd, het gaat ons niet eens zozeer over een subsidie of whatever. Mm. Het gaat er vooral over dat we daar een industrie gewoon volledig naar de kloten helpen. Hetzelfde als wat er nu in de evenementenbusiness gebeurt of in de reisbranche. Mm. Let op, je maakt echt een branche naar de kloten.
Ja.
En dat gebeurt. Daarin zijn we wel gehoord. In die zin dat we niet alleen maar... We keken niet alleen naar de subsidie, maar keken ook vooral... We moeten open. Ja. Hè? Zo snel mogelijk. En dat is denk ik waar het voornamelijk om draaide. Kijk, in 2020 zullen we geen verlies maken. Maar dat hebben we wel voor elkaar kunnen krijgen, omdat we in onze hele supply chain, dus eigenlijk al onze leveranciers, water hebben wij bij de wijn hebben kunnen doen. En dan hebben we het van de IT-leverancier tot aan de vastgoedmannen. Alles,
bewogen die ook mee, de vastgoedmannen?
Ja, bewogen ook mee. En de subsidie erbij, een klein deel, maar dat maakt niks uit. Wij hebben ons verlies. Is prima, we zijn er doorheen, afgesloten en nu gaan we weer vooruit.
Maar als je kijkt naar hoe de politiek retail heeft behandeld...
Het is gewoon een verschrikkelijke job om politicus te zijn. Ja, ik snap niet helemaal waar je ervoor kiest, maar je doet het nooit goed. Ja. En dat is een beetje het lastige van de politiek. Als je het wel doet, dan krijg je iedereen over je dak. En als je het niet doet, krijg je ook iedereen over je dak. Ja. En dat vind ik het lastig. Dus ik kan daar ook geen oordeel over velen. Want ja, je zal er maar staan en je zal maar die keuze moeten maken. Want terecht, gezeik. En dat is lastig.
En retail als branche?
Ik denk dat retail zich wel redelijk zal herstellen. Ik denk dat het niks meer is van, joh, wie waren er aan het winnen en wie waren er aan het verliezen. En dat gat is groter geworden.
Voelde je een bepaalde vorm van collegialiteit om samen op te trekken in deze crisistijd?
Ik vind wel dat dat is wel versterkt doordat wij consequent samen gingen zitten. Wat van oudsher altijd wel een beetje in retail heerst, is een soort van concurrentie met elkaar. Mm-hmm. Ja, dat is in de nieuwe wereld, althans zoals ik ernaar kijk, ik heb dat veel minder. Ja. Dus weet je, ik vertel altijd alles degene die ik toch spreek, die vertellen dat ook. Alleen het is altijd wel grappig dat daar nog een soort van concurrentie in zit. Ja,
de oude garde misschien.
Ja, ik denk het. Ik weet niet wat het is. Ik vind het. Voor mij is het maar één concurrent, dat is Amazon. Dus ja.
Ja. Een ander punt wat natuurlijk in jullie branche, in de fashion, enorm speelt, is dat sustainability.
Ja.
Hoe pakken jullie het op? Waar liggen jullie speerpunten?
Nou ja, kijk, sustainability blijft een moeilijk thema. Ja, ik denk dat. Waar je heel erg voor moet opletten, vind ik, is greenwashing.
Wow,
dat vind ik een van de meest. Ja. Daarom vind ik het altijd heel lastig om er uitspraken over te doen. Er zijn bepaalde toepassingen die gewoon moeten gebeuren. Dus het is denk ik goed dat onze industrie gewoon met de feiten op het neus wordt gedrukt. Je moet dat op orde krijgen. Punt. Of dat nou zit aan de fabrikantkant, of dat nou zit aan die klantkant, of dat nou zit in je eigen energie. Dat is gewoon een feit. Dus stap 1 is, alles wat er nu mogelijk is, moet je gewoon doen. Transparantie, kwaliteit, fabric checks, fabrieken. Dat is denk ik stap 1.
Waar zijn jullie fabrieken? Waar wordt geproduceerd voor jullie?
Ja, ik denk wel 14 landen, denk ik.
Okay.
Maar laten we zeggen, China, Turkije, India, Portugal, echt wel overal hoor. Ja. Maar transparantie in de keten, die is zeer belangrijk. Goede kwaliteiten ook kopen. Snappen wat er gebeurt met die toeleveranciers. Het lastige daarvan is, dan kom je weer op dat greenwashing. Het is heel moeilijk om te zeggen van ja, wij zijn 100% transparant. Want je bent niet elke dag bij een fabriek. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is heel lastig om soms niet te weten of die fabriek niet inderdaad zijn order ergens anders heeft geplaatst om zijn kwaliteiten neer te zeggen. Dus dat effect van, joh, we hebben 100 jaar, 100 jaren legacy in hoe een product wordt gemaakt en hoe dat is opgebouwd en hoe dat werkt in een wereld waar één artikel, als je die produceert, waar dat allemaal heen gaat en waar dat vandaan komt. Dat gaan wij niet in 1 of 2 jaar oplossen. Dat is een utopie, kunnen we wel allemaal groot maken, maar dat is een utopie. Maar ik denk wel dat we als retail zijnde daar echt goed mee bezig zijn. Ja. Ik heb er ook het liefste morgen af. We investeren er veel geld in. Zitten 2 dedicated teams op. Is het morgen af? Nee. Is het iets wat consequent in ons leven zal zijn? Ja. Is dat erg? Nee. Het is hartstikke goed. Weet je, het moet ook. Weet je, we moeten bijdragen en we moeten naar een wereld waarin dat circulair kan en duurzamer. Maar dat is echt wel een serieuze transitie waar we het over hebben.
Ja.
En dan moeten we niet.
Waar sta je dan in dat proces? Heb je daar,
Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk gemiddeld, ja. Ja. Wij marketeren er alleen niet over.
Nee.
Dus dat zit niet. Dat is niet in onze positionering, dus dat vermarkten we ook niet.
Als we naar de toekomst kijken van Shubi, waar staat Shubi over 5 jaar?
Moeilijke vraag.
Oh. kom je op terug?
ja, daar kom ik denk ik. Daar kom ik op terug. Kijk, het belangrijkste is, het gaspedaal zit er volop in. We investeren veel in ons Shubi. We denken groot.
Ons Shubi, dat is een mooie Brabantse term.
Dat is lekker Brabant, lekker wat. En we gaan echt wel een spectaculaire journey tegemoet. Met heel veel fijne, goede en warme mensen. En wat er ook gebeurt, we doen het met heel veel lol.
Ja. Ja, dat is
heel
belangrijk.
Daar zit ook wel een flink risico aan vast, maar dat hoort erbij.
Ja, mooi. Als jij terugkijkt op jouw carrière tot nu toe, wat zijn dan voor jou de belangrijkste kantelpunten geweest? Waar echt belangrijke, wat zijn knooppunten in jouw carrière geweest, van jouw werkzame leven?
In mijn hele leven?
Ja, whatever.
Ik denk dat toen ik 1 jaar of 9 was, toen ik mijn vader hoorde praten over ondernemerschap, zo gepassioneerd, daar heb ik het vandaan. Dat kan ik als de dag van vandaag herinneren hoe die zeg maar in
daar toen bezig naar was. Jou?
Nee, dat was meer in een algemene setting. Ja. En daar voelde ik, godverdomme, dat wil ik ook. Hè. Dat daar zit wel iets. Ja. En toen ook de ambitie ontwikkeld, zeg maar. Vanaf daar komt dan ook ambitie. Ik wil het zelf doen, ik wil het zelf regelen. Ja. Ik ben autodidact, ik bedenk alles vanuit mezelf. Hè. Niet zo vanuit familie. Dus dat. Toen denk ik, een tweede grote stap is denk ik dat ik in mijn eentje in... of toen ik 18 werd en van school mocht. Dus dat was een ding, want toen kon ik eindelijk gaan... Ik mocht van school. Dus ik kon eindelijk gaan ondernemen, mijn winkeltje
openen. Over jouw studie hebben.
Ja, die was heel goed. Mijn studie was heel goed.
Wat schreef jij erover op je LinkedIn van drop-out?
Ja, ik ben een verschrikkelijke student. Echt verschrikkelijk was. Ik had altijd mijn eigen handeltjes en ik wilde altijd dingen met mezelf. Maar als het maar niet op school was, weet je wel. Dus ik was heel blij dat dat gebeurde. Nou, toen winkeltje begonnen, het kon ik echt ondernemen. Daar was ik heel blij mee. Ik denk dat dat heel veel mezelf heeft gebracht. En toen dat ik in Hongkong in mijn eentje een jaar zat, helemaal alleen, nieuwe vriendengroep moest opbouwen, was ook een soort vorm van ondernemen, hè, uiteindelijk. Ja. Daar heb ik ook heel veel van mezelf geleerd. Ja. Hoe kijk ik zelf nou tegen dingen aan? Wie ben ik überhaupt als individu? En dat ontdekken wie je bent, dat is natuurlijk, in ieder geval geldt dat voor mij, misschien wel het belangrijkste in je leven. En hoe dat... En hoe kun je dat verder ontwikkelen? We hebben in principe hebben we in onze zak hebben we alle informatie die we nodig hebben. Ja. Maar wat kies je nou? Ja. En dat is altijd wel, dat is altijd ook een journey.
En die Fiverr heeft natuurlijk ook wel een impact gehad. Dat heeft jou bij het
dat was dan. Ja, en dat zijn dan weer de toevallige dingen die er dan gebeuren in het leven. Fiverr kon niet weg, projectje. En dan zit je dan, bij Shubi. Ja, zo gaat het.
Ja, mooi. Als jij een andere retailers ziet of andere ondernemers, wie inspireerde jou dan? Als ondernemer, als retailer? Als
behalve fashion. Mijn familie natuurlijk. Ja. Hè. Ik vind Frits van Eert. Ja. Wat een energie en wat een gas hij geeft en hoe die zeg maar daarop acteert, vind ik heel gaaf. Vind ik echt ontzettend knap. Ik vind wat Raymond Kloosterman doet met zijn retail, vind ik ontzettend knap. Maar ik kijk niet zo erg naar de retail, heel eerlijk gezegd. Ik kijk meer mijn idolen, als we dan een beetje die kant op gaan. Dan zijn dat toch Steve Jobs en Elon Musk. Dat zijn voor mij de twee mannen.
Ja. Toch ook naar die techkant toe weer.
Ja, de techkant, maar visionair. Ja. Groots durven te denken en te doen. Ontzettend charismatische personalities die hun leven geven om de wereld om een impact te maken. En dat lukt ze. Dat is natuurlijk geweldig. Ja.
Mooi man.
Ja toch?
Hey, dankjewel.
Nou, top.
Voor jouw vele levens- en rietenlessen.
Nou ja, kort leventje. Ik heb niet zoveel.
Nee, je hebt een hoop verteld. En ik wil je er hartelijk voor bedanken.
Ja, helemaal goed.
Jouw bijdrage aan de Rietrends podcast. Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Rietrends podcast en luister naar de Rietenlessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op rietrends.nl. Dankjewel.